Marianne en ik, mijn vrouw en ik, die komen net uit China. We zijn vrijdag teruggekomen en ook daar mochten we het evangelie verspreiden. We mochten vooral ook de kerk versterken. We waren daar bij een bevriend zendingsechtpaar wat er al 20 jaar woont en werkt. Ook dat is bijzonder, want dat is in China eigenlijk nauwelijks mogelijk. En wat zij gedaan hebben is onbereikte stammen adopteren. China heeft officieel 55 minderheidsgroepen. Maar China is enorm groot. Nederland past er 233 keer in. Heb ik ontdekt. Ik heb het niet uitgerekend, maar ik heb het gelezen. Er zijn niet 55 minderheidsgroepen. Er zijn er meer dan 500. Alleen niet allemaal erkend. En er zijn allerlei onderzoeken gedaan door christenen van waar is nou geen evangelie. En dit echtpaar waar wij al meer dan 30 jaar bevriend mee zijn, zijn eigenlijk ja, mensen die we hebben opgeleid. Die werken daar en die geven daar het evangelie aan die volken, aan verschillende volken, die niet meer onbereikt zijn. Want er komen mensen tot geloof. En dat is soms moeilijk in de bergen, waar mensen uitgestoten worden als ze christen zijn, omdat die mensen daar een soort boeddhist zijn. Maar we zien dat het evangelie krachtig is. En het is ook spannend. Dat zal in Bangladesh ook zijn, maar ook in China. De regering is eigenlijk steeds strenger aan het worden, ook naar christenen toe. Er is officieel godsdienstvrijheid. Maar wat ze eigenlijk doen, dat is ze stellen zelf de dominees aan. De regering, dus dat kan iedereen zijn. Ze controleren de kerk, er hangen camera's. De kerk is bedoeld om, naast dat er uit de Bijbel voorgelezen wordt, ook de standpunten van de regering door te geven. Dus dat is verplicht. En als je in huiskamers of in kringen bij elkaar komt, dan moet je oppassen. We waren op een bepaald moment bij een groep en ineens werd het stil. En er werd wat gefluisterd en er lagen Bijbels op tafel. Ik was studie aan het geven. Die werden allemaal snel weggehaald en weggestopt. En binnen 2 tellen was het helemaal leeg en stonden er alleen nog kopjes thee van die lekkere Chinese thee. En kwam de politie binnen. En dat zijn dingen die daar gebeuren. En dan is het niet zo dat je helemaal niet christen mag zijn, maar wel zo dat je gecontroleerd wordt wat je doet. En of je niet andere mensen christen maakt en dat soort dingen. Nou, in die contraien, in die sferen zijn we daar geweest 2 weken. En we hebben het evangelie uitgedeeld, ook onderweg. Gewoon op straat of in een restaurant. Ik zat op een bepaald moment bij tegenover een man, of ik ging hem eigenlijk opzoeken. Die vond ik er interessant uitzien. Die had zo'n lange staart. Hè? Zo'n lange staart. En ik dacht, ik ga even bij hem zitten. En we praten wat en hij had een mobieltje bij zich. Iedereen heeft daar een mobieltje, of je nou in een hutje in de bergen woont of in de stad. Hè? De stad is rijk in China. Er rijden daar auto's die we hier niet voor onze deur hebben staan. Het is een enorme booming daar wat daar gebeurt. Maar grote tegenstellingen en een grote honger naar wat heeft het Westen te bieden, ook het evangelie. En ik ging bij die man zitten in het restaurant en hij vertelde met zijn mobieltje, met een vertaalmobiel, dat hij zijn leven lang eigenlijk professor geweest was in Chinese filosofie. En dan gaan mijn oren spitsen en dan word ik enthousiast. Dan denk ik, oké, daar kan er ook nog wel wat Jezus bij. Dus ik leg hem wat uit. Hij zegt, nou, je moet eigenlijk weten dat ik de laatste 7 jaar niet meer hoogleraar ben in de filosofie, maar dat ik mijn werk heb opgegeven om kunstschilder te worden. En toen werd ik helemaal blij. En hij zegt, ik gebruik de traditionele Chinese schilderkunst, want die is weer helemaal hip, die is weer helemaal in, dat mag in China weer. Er is een tijd geweest dat dat niet mocht, tijdens een streng Chinees regime onder Mao, maar Chinezen zijn weer geïnteresseerd in hun verleden, dus deze man was dan een schilder geworden. En ik legde hem nog meer over Jezus uit. Hij vertelde dat hij in verschillende steden had geëxposeerd en nu naar het buitenland ging om te exposeren. En ik zeg, nou, ik ben ook tekenaar, ik ben misschien niet zo goed als jij. En zeker niet de Chinese kunst, maar ik heb een kunst die de hele wereld overgaat. En die eigenlijk voor iedereen belangrijk is om te horen. En toen haalde ik een Chinees boek van Jezus Messias tevoorschijn en dat gaf ik hem. En je zag hem glunderen, zo van, oh wauw, dit is iets wat ik eigenlijk niet ken. En nou ga ik met mijn kunst naar het buitenland en er zullen wel meer christenen zijn. Dus wat fijn dat ik daarover mag lezen. En ik wist, hier zit zo'n kracht in, dit overtreft elke Chinese filosofie, waarin je je moet gedragen en aan regels en wetten moet houden. Hier verandert een hart. En daarom is het goed dat je bidt voor je zendelingen, zoals je nu ook geld geeft aan ze. En dat je weet dat het evangelie sterker is dan elke cultuur. In Psalm 57 staat dat we samen met alle naties en volken God mogen grootmaken. En dat is mijn psalm. Daar heb ik iets zoiets van, ja, daar ben ik bij betrokken, dat mag ik ook. Het begin van het jaar was ik in Nepal. Ik ben in Polen geweest, nu in China. En het is ontzettend leuk om te zien dat het evangelie voor iedereen is. En daar wil ik het met je eigenlijk over hebben. Dat Jezus, als hij onze identiteit bepaalt, ons tot broers en zussen maakt van elkaar. En ja, ik weet niet of iedereen het gemakkelijk vindt om in China te komen, want je zit daar op zulke kleine krukjes aan een tafel te eten. En je krijgt kramp in je benen daarvan. En je eet met stokjes, dat is op zich al lastig, dan krijg je kramp van in je handen. En als je het lekker vindt, dan laat je een boer. En als je het nog lekkerder vindt, dan ga je smakken. En wat je niet lekker vindt, gooi je op de grond. Ja, dat is China hoor. Dat is China. Dus naast al die enorme grote auto's en die snelwegen die, nou, waar je in Nederland een puntje aan kan zuigen, door de bergen. We zijn over een brug gereden, waarvan ik in mijn nieuwsbrief schrijf, dat is Erasmusbrug XLL. Nee, XXL zelfs. Een enorme hangbrug met 300 meter diepte en 2 kilometer lang. Nou, dat halen we in Nederland niet. Dus een enorme rijkdom is daar en een ontwikkeling gaande. Maar aan de andere kant zijn we broers en zussen van elkaar als we Jezus leren kennen. En mijn thema van deze ochtend, dat heb ik opgenomen uit mijn laatste boek, Zeker Weten. Een boek over het fundament van het geloof. En als je de titel ziet, weet je niet zeker wie je bent in Gods ogen. Dit gaat over het fundament. Veel mensen zeggen, dat heb ik wel eens een keer gehad, dat weet ik wel. Maar het fundament in het geloof is een levend fundament. Dat betekent dat je er elke dag eigenlijk naar terug moet. En dan is het belangrijk dat je weet wie je bent in een maatschappij die eigenlijk heel erg op zoek is naar wie ben ik. Ik weet niet wie van jullie is geboren in het dorp of in de stad waar je nu nog woont. Laat eens even zien. Niet zoveel, hè? Een paar, hè? Een paar mensen uit Tiel, geloof ik. Ja? Ja? Doe nog eens je hand omhoog. Dat zijn er echt maar weinig, hè? Ja, ja. Nee, jij woont toch helemaal niet. Jij woont in Zuid-Afrika. Hoe kan dat nou? Ze steekt de hand op. Dat kan niet. Hè? Oké, je bent nog niet helemaal van je wortels afgesneden. Nee, maar weet je, het is eigenlijk heel gek als je het hebt over wie ben ik, dat wij ontzettend losgeslagen zijn en dat er eigenlijk in onze maatschappij een soort algemene identiteitscrisis heerst. Identiteit, hè, dat betekent wie ben ik en hoe zien andere mensen mij en hoe gedraag ik me zoals ik ben. We weten het eigenlijk niet zo goed meer. En een crisis in wie je bent en hoe je over jezelf denkt, ontstaat eigenlijk als je voortdurend met andere mensen in contact staat. En je moet afvragen, wie ben ik eigenlijk? Wie ben ik als vader? Wie ben ik als moeder? Wie ben ik als broer? Wie ben ik als zus? Wie ben ik als werknemer? En misschien denk je van, nou ja, is toch normaal dat je daarmee bezig bent en je vragen overstelt. Maar vroeger was het eigenlijk heel duidelijk. Jij was gewoon die in dat dorp, die daar woonde en de vader was zus en zo. En jij was de zoon of de dochter van die vader. En je had een beroep en dat deed je hele leven. En dat was je. Ja. Dat was je gewoon. En we zeggen nu van, nou dat lijkt me helemaal niet leuk. Want ik wil ook wel eens wat anders doen of ergens anders wonen. En ik wil ook wel eens andere vrienden hebben. Maar intussen is het wel zo dat die vraag van wie ben je voortdurend op ons afkomt. En we daar ook heel erg mee bezig moeten zijn. Er is niets in deze maatschappij waar we zo mee bezig zijn dan met de vraag wie ben ik. Vroeger had je misschien 100 vrienden, nu heb je er misschien wel 300 omdat je op social media bezig bent. En telkens moet je weer bezig zijn om te laten zien, ik ben dit, ik ben dat, kijk eens wat ik doe. Je stuurt fotootjes rond en je laat zien dat je hiervan houdt en daarmee bezig bent, want dat ben jij. We zijn voortdurend bezig onszelf een image te geven en eigenlijk te ansceneren, zelf te vormen wie we zijn. En we doen cursussen om van binnen te ontdekken, dit ben ik en dat ben jij. Maar het gekke is dat het ons eigenlijk geen vrede geeft. En dat we eigenlijk als we tegenover anderen staan, we ook niet het gemak hebben dat we gewoon laten zien wie we zijn, omdat we het niet weten. En het wonderlijke is, en dat is het evangelie, dat je ook niet kunt zelf maken wie je bent. Wij worden niet wie we zijn doordat we iets uit onszelf halen en ons het zelf daarin opbouwen. Maar we worden iemand als iemand anders tegen ons zegt hoe die ons ziet. Weet je dat? Weet je dat we worden wie we zijn als kind al, doordat onze ouders zeggen jij bent dit, jij bent dat. En soms is dat lastig, want er zijn ouders die eigenlijk voortdurend hameren op wie je moet zijn en wie je niet bent. En dat maakt je onzeker. Maar er zijn ook ouders, vaders, die je bevestigen in je identiteit. Of moeders, die goed voor je zorgen. En dat maakt je sterk. En dan kunnen andere mensen van alles van je denken of van alles van je zeggen. Maar dan ben je wie je bent, dan sta je daar sterk in. Nou, dat is eigenlijk zo sterk afgebokkeld in deze tijd, dat er een algemene identiteitscrisis heerst in onze maatschappij. Dat je voortdurend op zoek bent van, wat zeggen mensen tegen me, klopt het wel of klopt het niet? Wat hebben mijn ouders tegen me gezegd? Klopt dat wel of klopt het niet? En dat je zelf denkt van wie moet ik zijn? Wie wil ik zijn? En hoe moet ik me dan gedragen? En hoe moet ik dan uiting geven daaraan? En dan komt Jezus en die zegt, mag ik zeggen wie je bent? Mag ik het zeggen? Mag de belangrijkste in je leven zeggen wie je bent, zodat je dat ook echt wordt? En zodat je daar sterk in bent? Kun je het zeker weten wie je bent? Het bijzondere van het evangelie is dat dat brengt ons thuis. Het evangelie brengt ons bij een vader die zegt, ik heb allang gezien wie jij bent. En als ik het mag zeggen, word je daar sterk in. Diep van binnen verlangen we daarnaar, want we zijn eigenlijk allemaal mensen die op zoek zijn naar bevestiging. Maar niet bevestiging van hoe je misschien zou moeten zijn, of van een karikatuur van jezelf. Ook niet bevestiging op social media, want wat weten die mensen eigenlijk van je, wie je echt bent. Maar een bevestiging in hoe je werkelijk bent en wie je mag worden omdat dat in je zit. Nou, daar gaan we met elkaar naar kijken. Laat het plaatje even zien. Identiteit, hè? Dat is de identiteitscrisis. Ik heb daar een tekeningetje van gemaakt met een heleboel personen. En dan zit je daar dan tussen en dan zeg je, wie ben ik? Ja? Dat is de grote vraag waar ik het over heb, oké? Laat dat maar eens tot je doordringen. In die massa mensen, wie ben jij? Wie ben ik? Daar gaan we het over hebben. En dan openen we de Bijbel, hè, en dan zien we dat God iets te zeggen heeft daarover. Wat is identiteit? Ja? Nou, laat eens even zien hoe je jezelf ziet. Hoe zie je jezelf? Wie ben je eigenlijk? In je karakter, in wat je zegt. Hoe vaak schaam je? Hoe vaak ben je trots op jezelf? Hoe vaak voel je je schuldig? Hoe vaak ben je bang dat je misschien verkeerd begrepen wordt? Hoe zie je jezelf? Het tweede is hoe je jezelf naar buiten toe presenteert. Dat is de identiteit, hè? Hoe je jezelf ziet, hoe je jezelf naar buiten toe presenteert. Hoe doe je je voor? Hoe wil je dat mensen je zien? Ook dat is een deel van je identiteit. Je bent iets aan het vormen. En het derde is hoe je van buitenaf gezien wordt. Daar zijn we ook benieuwd naar, hè? Hoe vinden mensen mij? Samen maakt dat eigenlijk tot een pakketje van dit ben ik. Oké? Goed om dat even tot je door te laten dringen. Want we gaan kijken van wat doen we daarmee en wat heeft God daarin te betekenen. Identiteit. Kijk, waar we het nu nog steeds over hebben, in dit rijtje van drie, dat is hoe je jezelf ziet. Hoe je denkt dat je je voor moet doen. Hoe anderen je vinden. Maar nog niet wat de belangrijkste in je leven mag zeggen. Het gekke is, ik vraag me wel eens af of God echt de belangrijkste in je leven is, als het gaat om de vraag, hoe zie je jezelf en wie ben je dan? Als wij daar zo mee worstelen, als wij eigenlijk zo een probleem maken van wie we zijn, dan heeft God nog niet gesproken zo in je leven dat je daar sterk in bent geworden en dat je daar zeker over bent. Ik denk dat de kerk leidt aan een identiteitscrisis. De kerk in het algemeen. We lazen laatst in de krant dat de kerkgang nog steeds aan het teruglopen is. Ook in evangelische kringen is dat zo. Ik kom veel in evangelische kringen, ook in traditionele kerken, in baptistenkerken. En ik zie hoe ze vaak minder worden, hoe ze leeglopen. Ik zie ook hoe clubjes christenen van de ene naar de andere kerk gaan. Dan denk je, oh, het groeit daar. Maar het groeit er eigenlijk niet. Ze gaan van de een naar de ander. Nou, dat moeten we onder ogen komen. Want daarachter zit een vraag van hoe komt het dat we zo weinig zeker zijn van onszelf? Hoe komt het dat we niet brutaal zijn om te spreken over Jezus? Dat heeft de wereld nodig, dat we er trots op zijn. En ik zie er ook een positief punt in, want als het allemaal wat kleiner wordt, dan blijft de kern over en dan kan God opnieuw beginnen. Dan kan de religiositeit eraf, hè, dat we iets moeten betekenen en iets moeten zijn. Maar dat we echt worden wie we zijn. Echtheid, daar zoeken we naar. Daar zoekt God ook naar. En daarom is dat een uitdaging. Hoe zie je jezelf? Wat zegt God erover? En dat is puntje 4, laat maar zien. Het gaat erom hoe God je ziet. Je identiteit mag bepaald worden door hoe God je ziet. En waarom? Omdat Hij onze Vader is. En daar gaan we naar kijken en daar gaan we wat over lezen. Ja? En laten we maar eens beginnen met Efeze 3 vers 16. Paulus die heeft dan al geschreven over een groot mysterie. In die brief aan de Efeze. Hij zegt er is een geheim, er is een mysterie. Iets wat eigenlijk bedekt is, maar wat nu open geraakt is, wat open gegaan is. Iets wat verborgen is geweest, maar wat nu tevoorschijn komt. En dan heeft hij daar al een heleboel over gezegd. En dan zegt hij, nou wil ik eigenlijk een gebed uitspreken. En daarom buig ik mijn knieën voor de Vader. Dat hebben we niet geprojecteerd, maar dat staat ervoor. De Vader, die de Vader is van alle mensen, van alle gemeenschappen in de hemel en op aarde. Nou, dan heeft hij het over identiteit. Want als er een vader is, dan zijn er kinderen. Als er een vader is, dan weet je waar je vandaan komt en dan weet je dat je op de een of andere manier op die vader mag lijken. En dan biedt hij en dan zegt hij, mag hij, de vader, vanuit zijn rijke luister, vanuit zijn heerlijkheid, zijn glans, zijn glorie, zijn doxa, mag hij uw innerlijk wezen, kracht en sterkte schenken door zijn geest. Dit is identiteit. Hij zegt, je hebt een innerlijk wezen. Er zit een wezentje van binnen in je. Dat is het innerlijk wezen. Dat zegt, wie ben ik? Hier binnen in je. En dat innerlijk wezen, wat ook wel gewoon je menselijke geest genoemd kan worden, of je hart. De Bijbel spreekt vaak over het hart. Dat innerlijk wezen is voortdurend op zoek met, waar hoor ik bij? Wie ben ik? En Paulus zegt, je hebt een vader. Je hoort bij die vader. Je mag een deel zijn van het gezin van God. Je mag lijken op God, want Hij is je vader. En dan heb ik een gebed, dat is dat je van binnen daar sterk van overtuigd raakt. En dat er een geest in je woont die dat bevestigt. Die zegt van, jij bent deel van het gezin van God. Dat is wat ik bid. Dat je echt mag weten wie je bent. En dat je daar van binnen in gesterkt mag worden. En dat die sterkte, die kracht komt van de glans, de glorie, de heerlijkheid van de Vader. Die Vader die zo blij is met zijn kinderen, dat hij over je straalt. En dat dat besef, hoe blij die met je is en hoe die over je straalt en hoe die glanst, hoe die vol majesteit is. Dat dat eigenlijk je van binnen sterk maakt. Weet je hoeveel de Vader van je houdt? Weet je hoe geliefd je bent? Die geest die in je woont, die zegt, ik hou niets achter, maar ik wil helemaal bij je betrokken zijn. Daar mag je mee wandelen en daar mag je sterk in worden, zodat je tevoorschijn komt zoals God je ziet. Dat is het gebed van Paulus. Dat is het geheim wat hij geopenbaard heeft, dat wij kinderen van God zouden zijn, samen met het volk Israël, wat God al lang op het oog had, dankzij Jezus. Dankzij het feit dat Hij onze oudste broer geworden is. Zodat wij ook broers van hem mogen zijn. Zoon van God, kinderen van God. Is dat niet geweldig? En we weten dat omdat Gods geest, zegt Paulus in Romeinen 8, getuigt van binnen dat we kinderen van God zijn. Ja. Wij waren in China in een tempel, een boeddhistentempel, waar een heel groot boeddhistenbeeld stond. En het was in een klein dorp in de bergen. En die tempel werd eigenlijk beheerd door een monnik die daar al zijn hele leven zat. En at van wat de mensen hem schonken en van offers. En hij kwam uit zijn kamertje tevoorschijn. Het was eigenlijk een beetje een trieste figuur in zijn oranje lange kleed en met zijn kale hoofd. En we zagen, hij was niet gelukkig. Hij was eenzaam. En dat kun je worden als je hele leven al eigenlijk met zo'n heel groot beeld zit. Dat je denkt van, wat heb ik daarmee? Nou, zo zal hij niet denken, want hij is opgevoed als boeddhistische monnik, hè, vanaf zijn 12e. Afgestaan door zijn ouders aan het klooster, hè, en opgeleid om daar dienst te doen voor een volk wat eigenlijk, ja, wat aanbidden ze eigenlijk? Hè? Wie is Boeddha? Een afgod, ja, ja. Hè? Eigenlijk gewoon een beeld. Hè? Een groot, lelijk beeld ook nog. Hè? En dat zit daar een beetje plomp zo te zitten. Een heleboel mensen hebben dat tegenwoordig in een tuin. Dan denken ze dat ze daar rustig van worden. Hè? Maar hoe kun je rustig worden van een beeld? Hè? Rustig word je hier van binnen. Door de geest van God. Ja. En we spraken met die man. En op een bepaald moment vroeg ik. Geloof je dat de goede geest van God ook in jou wil wonen? En we werden vertaald. Dus hij zei. Nee, dat geloof ik niet. Dat zal pas na mijn leven gebeuren. Na mijn dood zal dat gebeuren. Hè? Ik heb het niet bereikt. Want je moet het bereiken in het boeddhisme. Toen zeiden we mogen voor je bidden. Dat de geest van God toch in je kan komen wonen. En dat wilde hij wel. En we geloven en we zien uit naar het moment dat hij Jezus ontmoet. Dat hij kan zeggen, nou ben ik echt een levende persoon die geliefd is. En die weet, ook al leef ik solitair en ook al ben ik iemand die dit moet doen, dat God van me houdt. De geest van God. Mensen geloven in geesten in die wereld. Maar wij geloven ook in geesten. De tijdgeest waart rond. En misschien zijn we ons er helemaal niet zo van bewust, maar diep van binnen is er een vraag van wie ben ik? En er is er maar één die werkelijk kan zeggen wie we zijn. Dat is de geest van God die in ons wil wonen. En Paulus die roept daarom, die vraagt daarom. En dan is het leuk om eens even te kijken, als hij dan aan het bidden is, waarover hij het gehad heeft. Hè? Dat mysterie waar hij in die voorgaande teksten al 4 keer over gesproken heeft, in Efeze, in die brief. Het is goed om daar eens even naar te kijken. En dan te zien van, hoe gaat dat dan over identiteit? En hij schrijft dan in Efeze 1 vers 3, in Christus immers heeft God, voordat de wereld gegrondvest werd, ons vol liefde uitgekozen. Om voor hem heilig en zuiver te zijn. Paulus zegt hier, als je wil weten wie je bent, dan moet je weten dat God vol liefde voor jou is. Niet met een beetje liefde, niet met een liefde die nog iets eist, of die voorwaardelijk is van als jij, dan ik. Nee, Paulus zegt, Gods liefde is vol. En hij heeft vol van die liefde jou uitgekozen. Identiteit begint met het besef, ik ben uitgekozen, ik mag er zijn. Ik ben kostbaar, ik ben gewild. En God zegt, zo heb ik je uitgekozen. En hij zegt niet zomaar, maar dat was al voor de grondlegging der wereld, voordat ik aan het scheppen was. Ik was die kunstenaar die jou al in gedachten had, voordat ik je schiep. En kunstenaars kunnen dat. Hè? Ik heb vanaf mijn 17e tot mijn 30e rondgelopen met het idee van het stripboek over Jezus. En ik moest mijn werk achter me laten om dat te gaan maken. Maar al jong droomde ik ervan dat stripboek over de hele wereld zou gaan. En ik had het nog ineens gemaakt. Nou, God droomde van jou voordat je ter wereld kwam. En voor de schepping al zelfs, zegt Paulus hier. Het is geweldig. Je bent zo gewild dat je altijd in Gods gedachten geweest bent. Hij is de Vader. Jij bent zijn kind. En hij wilde je. Vol liefde. En hij zei, ik wil dat je zo voor mij bent, dat ik kan zeggen, je bent zuiver en heilig voor mij. Ja. En Paulus gaat uitleggen dat dat ook gebeurd is. Dat God ons ziet, heilig en zuiver voor hem. Want dan lezen we verder, hè? Dan gaan we gewoon even doorlezen. Hij heeft ons uitgekozen, hij heeft ons gewild. Hij heeft ons naar zijn wil en verlangen voorbestemd. Dus God had al een plan met je leven voordat je geboren werd. En hij wilde jou en hij verlangde naar jou. Ik wil jou. En ik vind het leuk als je komt. En ik vind het leuk als je er bent. En ik weet dat als jij er voor mij bent, dat je dan in je bestemming komt. Dat je dan echt zult zijn wie je bent. Hij heeft ons naar zijn wil en naar zijn hartsverlangen voorbestemd om in Christus Jezus zijn kinderen te worden. Dat is wat God wilde. Hij is de Vader. Hij wil kinderen. God is vervuld van het verlangen dat hij kinderen krijgt. Wist je dat? Hij is zo de Vader. Daar kan geen vader aan tippen. Hij is zo de Vader. Vol liefde. Dat wat je allemaal tekort komt aan liefde, dat kun je bij hem ontvangen. Jij mag weten wie je bent. Als je de Vader kent. En dan zeg je, ja, maar ik ben stom en ik ben slecht. En ik doe domme dingen en ik stel God teleur. Ho, ho. Niet waar. En als ik offers breng, misschien dat het dan nog goed komt. Ho, dat is een leugen. Niet waar. Er is een offer gebracht. En al je slechte dingen zijn weggenomen. Ja? Want hij heeft je in Jezus Christus geplaatst om zijn kinderen te worden. Weet je dat woordje in Jezus? Je moet het eens lezen in dat Efeze gedeelte van 1 tot 3. Dat komt wel 20 keer voor. In hem heeft God je geplaatst. En dat in hem betekent, dat is je identiteit. Als je je wil afvragen, wie ben ik? Je bent in Jezus. En daarom is het zo belangrijk dat je Jezus kent, want dan begrijp je wie je bent. Tja, en daarom is het ook zo leuk om Jezus te kennen. Er is niets leukers dan om met Jezus om te gaan. We hebben heel veel liedjes daarover gezongen vanochtend. Dat we Jezus zullen kennen, dat we daarnaar verlangen. Omdat Hij zo goed is, omdat Hij zo'n voorbeeld is, omdat Hij zo'n held is. Omdat als je Hem ziet, dan wil je op Hem lijken. En dan denk je, kan het niet? Ja, zegt God, je kan het wel. Ik heb je gewoon in Hem geplaatst. En wat je tekort komt, in Hem zie ik dat niet eens. Ik zie het niet eens. Je bent mijn geliefde kind. Ik heb je verlangd, ik heb je gewild. In Hem. Tot eer van de grootheid van Gods genade. God zegt, ik heb je in Jezus geplaatst. Het strekt mij tot eer. Wat jij allemaal wel of niet doet en kan. Hè, je kan heel trots op jezelf zijn voor wat je allemaal zelf doet. God zegt, het maakt mij niet uit. En je kunt tekortschieten en je daarover schamen en schuld ervaren. God zegt, ik heb genade. En dat ik je in Jezus plaats, is tot eer van mijn genade. Mijn onverdiende gunst. Je mag weten wie je bent, uit genade. En dat is ons geschonken, zegt Paulus. En dan heb je het weer, hè? Ik kan het ook niet helpen, maar dan heeft hij het weer over in zijn geliefde zoon. Wij zijn in Jezus geplaatst. Wie ben ik? Ik ben in Jezus. Dan kijk ik naar Jezus en dan ga ik steeds meer op hem lijken. Dat ben ik. En waar ik niet op hem lijk, mag ik veranderen. En steeds meer op hem lijken. God heeft mij zo gemaakt dat ik ga leven vanuit Jezus naar het beeld van Jezus. Nou, is die nog niet klaar, dan gaan we nog even verder, want we zijn nog niet bij vers 8. In hem, oh, daar heb je het alweer, in hem. Het houdt niet op. Ik zei het je toch, 20 keer in hem, daar heeft hij het weer hoor. In hem zijn wij door zijn bloed verlost en zijn onze zonden vergeven. Ja, dat moet niet nog gebeuren, dat is gebeurd. Je zonden van gisteren, vandaag en morgen, ze zijn vergeven. Waarom? Omdat je in Jezus bent en Jezus droeg jou zonde aan het kruis de dood in. Je bent dood voor de zonde. Je bent dood voor de wet. Die zei, als je niet deugt, heb je straf verdiend. Die straf heeft Jezus op zich genomen. In hem zijn je zonden vergeven. En ben je verlost door het bloed van Jezus. Ja? Dat betekent dat je jezelf anders mag gaan zien. Niet als een loser. Maar als een overwinnaar. Iemand die overwint. Iemand die staat in het leven en zegt, ik mag er zijn. Ja, dat is onze identiteit. En weer zegt Paulus dan, dat is dankzij de rijke genade die God ons geschonken heeft in overvloed. Het is allemaal superlatief, hè? Het is allemaal overtreffende trof. Hè? God was vol van liefde, hij is rijk in zijn genade en hij schenkt het in overvloed. En het is voor ons een kwestie van ontvangen. Hè? Daarin gaan staan en te zeggen van, oh, als hij mij zo ziet, als er zoveel overvloed is, zoveel rijkdom, als er zoveel volheid is, dan wil ik er graag meer van weten. Moet je zien hoe ik dan weet wie ik ben. En hoe ik dan samen met al die mensen over de hele wereld die dat ook weten, gewoon een klik heb. Ik vind het helemaal niet erg dat die Chinezen anders eten en boeren dan ik. Ja? Zij zijn ook vol van diezelfde genade. Zij zijn ook van diezelfde heerlijkheid van Jezus vol. Wij zijn broers en zussen, wat leuk. Het is echt leuk om gewoon eens even om je heen te kijken en wat verder te gaan. Voor mijn part ga je naar asielzoeken kijken, zoek je wat christenen op en dan ontdek je hoe je broer en zus van elkaar bent. Dat is zo ontzettend leuk. God wil die grote wereld vullen met zijn heerlijkheid. We hebben een groter plaatje van wie God is dan alleen ons eigen dorp. We boffen dat we in deze tijd leven, wist je dat? Dat we dat allemaal kunnen meebeleven en aan elkaar kunnen uitdelen. Geweldig is dat. En soms tegen de verdrukking in, dat weet ik ook, want het is ook best moeilijk. En ik weet ook wel dat je het soms moeilijk op je werk of op je school hebt, als je tevoorschijn komt als christen. Maar je mag er trots op zijn. Je bent in Jezus. En je bent vrij van schuld, van schaamte, van angst om veroordeeld te worden. En dan lezen we nog eens dat gebed van Paulus, hè, wat we eerder gelezen hebben in 3 vers 16. Dan zegt Paulus dus, mogen hij vanuit zijn rijke luister, vanuit die glorie, hè, die glans die hij over ons heeft, mogen hij uw innerlijk wezen kracht geven en sterkte schenken door zijn geest. En dan gaat hij verder, dat hadden we nog niet gelezen, dan staat er, zodat door uw geloof Christus kan gaan wonen in uw hart en u geworteld en gegrondvest blijft in de liefde. Paulus bidt, wees nou sterk. Besef nou dat Jezus woont in je hart door zijn geest. En dat daar voortdurend klinkt, ik hou van je. Dat je sterk wordt in die liefde. Dat is belangrijk. Weet je dat hart van ons, dat een hart is dat ogen heeft? Wist je dat? Weet je dat er ogen in ons zijn die scherper kunnen zien dan dat we met ons blote oog zien? Dat zijn de ogen van ons hart. Soms ervaar je dingen die je niet ziet, maar waarvan je weet dat ze er wel zijn. Dat zijn je ogen die in je hart leven. En dat wordt dus ook wel ons innerlijk wezen of onze geest genoemd. Het zijn ogen. God heeft ook ogen. Nou, we zien God niet. God is onzichtbaar, zegt de Bijbel. Ja, hij woont in een onzichtbaar licht ook. Maar het wonderlijke is, hij heeft een geest en die woont ook in ons hart. En die geest wordt in de Bijbel wel Gods ogen genoemd. Er gaan 7 geesten, 7 ogen over de aarde. Een soort volheid van ogen. God kijkt met zijn geest en hij woont in ons hart. En de geest van God kan oogcontact maken met de ogen van ons hart. Dat is een Bijbels principe. De geest van God kijkt, hij spreekt ook, maar hij kijkt ook naar ons. En hij kijkt met de ogen van zijn geest, God kijkt met de ogen van zijn geest, naar de ogen van ons hart. En zo kun je hartscontact met God maken. En wat ziet God dan, als hij naar je kijkt? Hij ziet vol liefde een kind van hem. Hij ziet niet je zonden, want die zijn weggenomen. Hij ziet iemand van wie hij zoveel houdt. Dus als Paulus bidt van, mag je van binnen versterkt worden door de geest, hè, dit innerlijk wezen, dan zegt hij eigenlijk, leer nou om met je hart te kijken naar God die naar jou kijkt. Neem nou de tijd om te kijken naar hem en te beseffen dat hij naar jou kijkt. En dat die tussenruimte gevuld is met liefde. Dat maakt je sterk. Ik ben zo geliefd. Ik ben zo gewild. Er is zo naar mij verlangd. Ik mag er zijn. Ik mag tevoorschijn komen met wie ik ben. Dankzij Jezus. Ik wandel in deze wereld in Jezus. En er is voortdurend contact. Dat is eigenlijk het christelijke leven. En wat verschraalt dat vaak? Wat zijn we ons daar vaak niet van bewust? Dat zijn we er vaak gewoon niet mee bezig. Omdat we niet de tijd nemen om eens even met ons hart te kijken naar Jezus. Het is goed om dat te leren, om dat te doen. Dat je weet wie je bent, omdat er oogcontact is tussen God en jou. Want, zegt Paulus in Romeinen 8, in ons diepste wezen, dus in dat hart van ons, in dat innerlijk wezen, overtuigt Gods geest ons ervan dat we kinderen van God zijn. Snap je? Als je bij je hart komt en God laat spreken in je hart en gaat kijken naar God in je hart, dan ontstaat er een overtuiging. En het is de geest die zegt, je bent een kind van God. Je bent een geliefd kind van God. Dat bepaalt onze identiteit. Weet je dat Jezus op zoek moest gaan naar zijn identiteit? Zegt zo. In Lucas lezen dat hij 12 jaar was en dat hij afstand nam van zijn vader en zijn moeder. Dat is heel Bijbels, want dat staat dan in Genesis, een man zal zijn vader en moeder verlaten. Wil je echt bij je identiteit uitkomen, dan moet je niet blijven hangen met wat je ouders over je denken en zeggen. Dat is wel fijn, want die kennen je goed. Soms zeggen ze goede dingen over je en soms minder. En soms moet je echt breken, omdat het slecht is wat ze over je denken en zeggen. Maar uiteindelijk moet je je vader en moeder allemaal verlaten. Jezus zal later zeggen, wie vader en moeder lief heeft boven mij, is mij niet waardig. Wat zegt hij dan? Als de stem van je vader en moeder belangrijker is dan mijn stem, kun je nooit worden zoals ik ben. Dat betekent het. Ja? Dus wat zien we Jezus doen als hij 12 is? Hij verlaat zijn vader en zijn moeder. Hij raakt kwijt. En dan vinden ze hem terug in de tempel. En dan zegt hij, ik moest bezig zijn met de dingen van mijn vader. En dat is niet meer Jozef, hè, zijn stiefvader, maar dat is de vader met een hoofdletter. Dat is Jezus die op zoek is naar zijn identiteit. Die in het woord van God gaat zoeken naar wie is mijn vader. En het wonderlijke is, als je in het Oude Testament leest, wordt God bijna nooit vader genoemd. Maar er wordt wel heel vaak over een zoon gesproken. Allerlei typebeelden van Jezus en hij herkent zichzelf daarin. En hij denkt, ik ben dus een geliefd kind van die vader. En dan laat Jezus zich dopen, alsof hij zegt van alle oude ideeën over mezelf en wat mensen over me gezegd hebben, laat ik achter me. Ook de schuld en de schaamte die dat veroorzaakt heeft. Dat had Jezus niet, want hij was alleen maar goed. Maar hij laat zich toch dopen. En dan staat hij op en dan scheurt de hemel zich open, staat er in Marcus. Heb je dat wel eens gelezen? God had er zin in om nou echt eens even wat te gaan zeggen. Ha, hij scheurt de hemel open en dan klinkt er een stem uit de hemel. Dit is mijn geliefde zoon. In hem heb ik zoveel plezier. Ja? Dat is Jezus die bevestigd wordt in zijn identiteit. Alsof het oog van zijn hart contact maakt met het oog van God. En dat is het ook, want gelijk komt er een duif naar beneden en dat is de Heilige Geest die dat contact bevestigt. Ja, dat zegt Paulus hier. Het is Gods Geest die in ons hart getuigt dat we kinderen van God zijn. Dezelfde stem die Jezus hoorde klinkt nu. Jij bent Gods geliefde zoon in wie God zoveel plezier heeft. Amen. En misschien denk je, ja, maar wie ben ik dan? Ja, misschien blijf je nog steeds aan het mieze muizen. Wie ben ik nou? Ja. Weet je dat Jezus in zijn identiteit gezegd heeft, die geef ik aan jou? Ja. Weet je dat Jezus in de Bijbel, in Johannes 3 vers 16, de enig geboren zoon van God genoemd wordt? Heb je dat wel eens gelezen? Ja. God had de wereld zo lief dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven. Hè? God heeft zijn zoon niet in de wereld gestuurd om de wereld te veroordelen, maar om de wereld te redden. Johannes 3 vers 16 en 17. De enige geboren zoon van God. Maar weet je dat Jezus niet de enige gebleven is? Ja, God stuurde zijn enige geboren zoon in de wereld. Maar toen hij gestorven was aan het kruis en opstond uit de dood. Weet je wat Paulus dan zegt? Dat Jezus de eerstgeboren zoon van God geworden is. Snap je het verschil? Eerst was hij de enige. Hij was die zoon van God die op aarde rondliep. Waarvan God kon zeggen, dat is nou mijn zoon. Ja? In hem heb ik een welbehagen. De enige geboren zoon van God. Hij was enig. Hij was uniek. Hij was zonder zonde. Ja? Dat was Jezus. Maar Paulus in Romeinen 8 vers, wat zal het zijn, 18 of zo. Ja? Die zegt, nee, later, 28 denk ik eerder. Die zegt, hij is de eerstgeborene. En als er een eerstgeborene is, is er ook een tweede. En is er ook een derde. God wilde veel kinderen. 10, 20, 100, 1000, miljoen. In Bangladesh. In China. In Nederland. In de asielzoekerscentra. In Tiel, in dat dorp waar jij geboren bent en opgegroeid bent en nooit weggegaan bent. God wilde kinderen. Jezus is de enige geboren zoon geworden toen hij naar de aarde kwam, maar niet gebleven. Hij is de eerstgeborene geworden. Vandaar dat Paulus in hetzelfde stukje in Romeinen 8 zegt, wij zijn bestemd om het evenbeeld van Jezus te worden. Net zulke zonen, net zulke dochters. Dat is je identiteit. En als we daar vol van zijn, dan zijn we trots, dan zijn we moedig, dan kunnen we brutaal zijn in de goede zin van het woord, in deze wereld en getuigen van wie we zijn. Dat maakt de kerk sterk. Dat je weet wie je bent. En dat je niet laat intimideren door je omgeving, door alle leugens over je. Je bent een kind van God. Je zonden zijn je vergeven. Je bent gewild. Je bent geliefd. God verlangde naar je. Wat een leven om te leven. Tot in het diepst van ons wezen mogen we weten, overtuigd zijn, dat we kinderen van God zijn. Mijn ouders gingen uit elkaar toen ik 12 was. Ik heb dat hier wel eens verteld. Wie ben je dan? Wil je dan op je vader lijken? Ik niet. Ik ging op mijn 17e van school. Ik heb niet eens mijn HAVO afgemaakt. Waarom? Omdat Jezus mijn broer was en ik wilde met hem verder. Maar ik kan niet zeggen, ik heb dit of dat aan diploma's. Ik heb geen één diploma. Dat bepaalt ook niet mijn identiteit. Dat ik hier sta is niet omdat ik een diploma heb. Er zijn kerken, daar mag ik wel spreken, maar dan mag ik niet mijn handen doen om te, omhoog doen om de zegen uit te spreken. Weet je dat? Want ik heb geen preekbevoegdheid. Dat is wat? Dat zijn kerken die zeggen, je moet een papiertje hebben en dan mag je zegenen en avondmaal bedienen en dat soort dingen. Ik heb het niet. Hè? Dus bij de gratie gods mag ik dan wel preken, omdat ze dat wel fijn vinden. Maar dan moet er nog een dominee zijn of iemand die wel zo'n papiertje heeft. En die doet dan de andere dingen, de rituelen. Hè? Maar daar hangt mijn identiteit ook helemaal niet van af. Dus niet van mijn vader en mijn moeder, niet van de papiertjes. Ook niet van mijn talenten. Hè? Want ik heb wel een paar talenten. Maar als dat zou zijn wie ik was, dan zou op het moment dat iemand daar kritiek op had, zou er gelijk een gat in mijn identiteit geschoten worden. Oh, ik kan goed tekenen, maar die kan het beter. Jaloers. Hè? Oh, ik kan goed spreken, maar die kan beter spreken. Die heeft de volle zaal. Oh, wat een pijn doet dat. Ik heb daar eigenlijk geen last van. Ik rust gewoon in Jezus. Ik ben zijn geliefde kind. En ook al zou niemand zeggen, wat kun je mooi tekenen of kom je nog eens spreken. Dat is echt zo. Ja, soms komt dat wel eens naar je toe. Dat je denkt van, weet je wel, die ander. Maar ten diepste, als ik dan terugga naar mijn hart en mijn oog richt op Gods geest, dan klinkt er weer, joh, maak je niet druk, maak je geen zorgen over jezelf. Je bent mijn geliefde kind. Ja. En je mag er voor eeuwig zijn zelfs. Oh, Heer, zelfs geen dag gaat verloren. Ik mag er voor eeuwig zijn. Geweldig. Ja. Want, zegt Paulus dan, door genade ben ik wie ik ben. En zijn genade is niet te vergeefs geweest. Ja. Als je dat nou zou kunnen zeggen, ik heb het eigenlijk net gezegd. Door genade ben je wie je bent. Dat is toch het mooiste wat je kunt zeggen. Ik ben niet meer bang om af te gaan of om iets kwijt te raken van mezelf. Ik heb het allemaal ontvangen wie ik ben. Het is zijn genade, zijn goede gunst, zijn onverdiende goedheid die zegt, jij mag er zijn. En ik heb dat ontvangen. En die genade maakt me eigenlijk sterk. Ik ben door genade wie ik ben. Ja. En het grappige is, als je daarin gaat leven, krijg je vleugels. Paulus gaat verder, dat heb ik hier niet geprojecteerd, maar die zegt dan, ik heb meer gewerkt dan ieder ander. Dat is grappig, hè? Ik heb ontdekt dat als je je niet zoveel zorgen meer maakt over jezelf, dat je eigenlijk veel meer tot je recht komt. En veel meer kan doen. Niet in de zin dat je dan daar heel moe van wordt, of gaat jakkeren of zo, of moet presteren, maar in de zin van, ik word geaccepteerd zoals ik ben. En daarom kan ik tevoorschijn komen zoals ik ben. En daar kan ik van uitdelen. En ik krijg meer energie, want ik hoef niet meer te piekeren over mezelf. Dus ik ben vrij om uit te delen, hè? Hij maakt vrij. Hè? Ja. En ook mij. En daarom leg ik soms een ei. Vinken leggen toch een ei, of niet? Ik ben Willem de Vink, als je het nog niet wist. Ik kom tevoorschijn zoals ik ben. Nee, maar dat is echt zo. Als Paulus zegt, ik heb meer gewerkt dan ze allen, dan is het niet omdat hij dat moest doen, omdat hij anders misschien afgestraft zou worden, maar gewoon omdat het erin zit en eruit komt en hij houdt van wat hij doet en hij houdt van Jezus en hij houdt van mensen. Dus daar gaat hij graag voor. En ook dat bouwt de kerk. Als we echt vol zijn van het besef, wie zijn wij? We weten dat we in Jezus zo geliefd zijn, komt er een energie los die we eigenlijk niet voor mogelijk houden. Dan is het niet meer zo dat die oudsten denken, waar zijn al die mensen om even mee te helpen? Weet je, dat gaat vanzelf, dat loopt gewoon. Ik geloof dat echt. En dat mag best een klein clubje zijn, dat maakt niet uit. Als dan een heleboel mensen dat niet zien en dan afhaken. Ja, dat gebeurt in deze wereld. Hè? Want veel mensen willen iemand anders zijn dan wat God in ze ziet. Helaas. Helaas, geloven in de leugen, zeggen we dan. Ja? Maar dat is niet de bedoeling. Want die ogen van het hart worden dan verduisterd. Hè? Hoe vaak de Bijbel niet zegt dat ons hart verlicht mag worden. Hè? Dat wij licht zijn in deze wereld ook. Dat we mogen laten zien hoe God ons ziet. Nou, dat is echt het leukste wat er is. Daarom hou ik van Jezus. Omdat ik mag lijken op hem. Daarom ben ik met hem bezig. Hè? Ben weer bezig een boek te maken over Jezus. Ja, ik wil erover schrijven, spreken. Hè? Er zijn zoveel dingen die ik zou kunnen doen. Maar dit is gewoon het belangrijkste. Dan denk ik weer van, wat ga ik doen? En dan is het van, ja maar Jezus is toch eigenlijk het belangrijkste om mee bezig te zijn. Spreken, schrijven, tekenen over hem, uitdelen van hem, de kinderen daarin betrekken, andere mensen daarmee bezig laten zijn. Hij is zo goed. En het leuke is als je dat van elkaar merkt, dat je samen eigenlijk die fascinatie hebt voor hem en daar zo vol van bent omdat je zoveel van hem houdt, dan is er gelijk een klik. En die klik kan ook bij die Chinezen zitten als je die ontmoet of bij die mensen uit Bangladesh. Geweldig. Nou, afrondend. Ja. Wie zijn we dan? Eventjes een rijtje, dat komt uit het boekje. Ik ben deel van Gods gezin. Je identiteit ligt in het feit dat je samen er bent. Ja. En we zijn wie we zijn voor een groot deel door onze omgeving. En onze omgeving is Gods gezin geworden. Hij als vader, wij als zijn kinderen. Ja. De kerk, de gemeente. Ik ben een kind van God, we hebben het gelezen. Hè? Kind van God. Hij is onze vader. Wij zijn een kind van God zoals Jezus. Ik ben vol liefde uitgekozen. Er is niets leukers dan een vinger naar je te zien wijzen, waar je niet bang voor hoeft te zijn, maar waarvan je zegt, als hij van me houdt, die zo goed is, wat bof ik dan? Hij heeft me uitgekozen. Ik ben door genade gered. Waaruit gered? Uit de vraag, wie ben ik? Uit de identiteitscrisis, dat ik steeds mezelf waar moet maken. En steeds allerlei stemmen hoor, waardoor ik in verwarring raak. Ik ben gered. Uit de doodsmachten die zeggen, je mag er niet zijn. Ik ben gered. En dat door genade. Niet omdat ik mezelf eruit moest redden. Hè, als baron van Münchhausen aan mijn haar omhoog getrokken. Hè, ken je dat verhaal? Nou, daar heb ik niks aan dat verhaal. Als je het goed begrijpt. Ik ben door Jezus bloed verlost en vergeven. Ja, dat betekent, ik hoef niet meer te zitten in de aanklacht. Dat ik niet deug, dat ik er niet mag zijn. Dat ik veroordeeld word. Ik ben gered. Ja, mijn zonden zijn mij vergeven. En ik ben in deze wereld als Jezus. Weet je dat er een tekst is in de Bijbel? 1 Johannes 4 vers 19. Waar letterlijk staat, wij zijn in deze wereld als Jezus. We zijn kinderen van God. En dat staat in het verband dat we niet meer bang hoeven te zijn voor het oordeel. Het is niet zo dat God ons nog steeds weegt en zegt, lijk je wel op Jezus? Nee, je bent in hem geplaatst. En in hem ben je in deze wereld als Jezus. Je bent niet alleen een vertegenwoordiger van Jezus. Je bent niet alleen een broer van Jezus. Maar God zegt, ik zie je als mijn kind, mijn geliefde kind. En het grappige is, als je dat opneemt, dan ga je je ook zo gedragen. Er zijn altijd mensen die zeggen van, ja, maar je moet er wel wat voor doen. Nee, het is andersom. Ik ben dat en daarom ga ik zo worden, ga ik me daarnaar gedragen. Gaat Gods geest dat uitwerken in de praktijk. Ja. Ik ben in deze wereld als Jezus. Ik kijk in de spiegel en ik zeg, ik ben als Jezus. Je kunt in de spiegel kijken 's ochtends en denken, wie ben ik nou? Je kunt ook op je spiegel schrijven met lippenstift, ik ben als Jezus. En dat onthouden en dan zeggen, oké, zo geliefd, zo vol van zijn geest. Daar ga ik mee de dag in. Amen. Zullen we bidden? Ik zag jullie zitten genieten. Ja, hè? Verschillende van jullie zag ik. Ik zag er ook een paar die dachten van, nou, ik moet het nog eens even zien. Oké. Kijk maar naar Jezus. Kijk maar naar Jezus. Gaan we nu doen. Heer, als we bidden, dan openen we ons hart, zeggen we vaak. Dan openen we de ogen van ons hart. En dan mogen we Jezus zien. Die naar ons kijkt door zijn geest. Met een geweldige liefde en met een geweldige warmte en met een geweldige kracht. En met een licht dat ons hart verlicht, zodat we weten wie we zijn. En daarachter klinkt Gods stem die zegt, jij bent mijn geliefde kind. In jou heb ik zoveel plezier, heb ik zo'n welbehagen. En zo raakt u ons in ons innerlijk wezen. Misschien als je dat wil, leg dan eens je hand op je hart. Dat innerlijk wezen, die plek, die diepste plek van je weten, van waar je zegt, dat ben ik. Leg je hand eens op je hart, gewoon je rechterhand op dat linkerdeel van je borst. Doe dat eens. Ja, als je het niet kan vinden, moet je even naar mij kijken. Zo, gewoon even op je hart. Leg het er maar eens op. Doe maar. Dat hart waar zoveel in gebeurt. Waar zoveel stemmen ook spreken. Op dit moment is dat Gods hand op jouw hart. En Gods oog dat naar jou kijkt. En Gods stem die spreekt. En als je dan dat hand op je hart hebt, dan zeg je, ik ben Gods geliefde kind. Wil je dat eens zeggen? Ik ben Gods geliefde kind. Ja, wil je het nog eens zeggen? Ik ben Gods geliefde kind. Nog eens een keer. Ik ben Gods geliefde kind. En misschien denk je, dat heb ik gezegd. Of dat hebben jullie gezegd. Maar het is God die in jou spreekt en zegt, Abba, Vader, ik ben Gods geliefde kind. Ja. Het is niks engs hoor om dit te doen. Het is geen trucje. Maar het is gewoon even het besef binnen laten komen van de boodschap van vanochtend. Ja, dat is het. Ik ben Gods geliefde kind. Doe nog eens als je mee wilt doen. Hand op je hart. Ja, en dan zeg je, ik ben Gods geliefde kind. Zeg maar, ik ben Gods geliefde kind. Amen. Zullen we wat zingen nog? Voordat de zegen komt.